Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zo zouden zij zich bekeren. En dan zegt Abraham, indien ze Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ook zij, ook al waren dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Want Lazarus is een type van Christus en die is uit de dood opgestaan. Er was trouwens een Lazarus die uit de dood opstond. Allemaal hetzelfde. En ook daar hebben ze niet naar geluisterd. Je kunt het trouwens in Johannes 12 en 12 lezen, want het gaat erom dat bij de veroordeling van de Heer Jezus, dat men zich daarbij ook eigenlijk wenst het ontdoen van Lazarus. Dat staat er ook, ze wilden van allebei af. Hoe dat ook zij, waar het hier om gaat is het oude verbond dat beëindigd wordt en het nieuwe verbond dat zou aanbreken, want Lazarus is hetzelfde als Eleazar, de zoon van Aaron, de tweede hoge priester en daarmee een type dus van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is Lazarus. Maar dat was bekend, hè? Langzamerhand. Dus wat ik maar even wil zeggen is dat hier gesproken wordt over dat het oude verbond beëindigd zou worden, dat door de dood en opstanding, beter door de opstanding van Christus, het nieuwe verbond zou aanbreken waarvan hij hoge priester en middelaar zou zijn. Dat is dus wat volgt op Lucas 16 vers 18. Wat eraan vooraf gaat aan Lucas 16 vers 18... is in de eerste plaats de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Die is nog moeilijker snel uit te leggen. Maar ik zeg het nog maar helemaal in het algemeen. Wat daar gezegd wordt is dat een einde zou komen aan iemands rentmeesterschap. Namelijk aan iemands bedeling, want dat is het woord wat gebruikt wordt, oikonomia. Iemands economie, iemands rentmeesterschap. En die dienstknecht die zijn goederen doorbracht en die niet langer zou kunnen rentmeesteren. Rentmeester zijn. Ik rentmeester, jij rentmeestert. We hebben rentgemeesterd. Of zo. Nou goed, dat is uit vers 2. Gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. Dat is uiteraard een beeld van Israël, levend onder de wet. De rentmeester, de huishouder van de huishouding van de wet. De bedeling van de wet. Die zou beëindigd worden. En daarna zou een andere huishouding aanbreken die iets met de heidenen te maken heeft. De roeping van de gemeente uit de heidenen. En deze rentmeester wordt aanbevolen om zich vrienden te maken onder de heidenen. Dat is heel makkelijk. Want degene die onder de wet leefde, Israël, de Joden of hoe het maar heten mag, zouden vrienden moeten hebben onder de heidenen. Wij bijvoorbeeld zouden hun vrienden moeten zijn. Opdat ze zouden worden toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt, de gemeente die geroepen wordt uit de heidenen met een hemelse toekomst en erfenis. Daar zou ik nog graag een boel over zeggen, maar dat bewaren we natuurlijk, hè? Voor een andere keer. Waar het dus om gaat, is om precies hetzelfde, het einde van het oude verbond, hiervoor gesteld als een rentmeesterschap, een huishouding, en als het consistent vertaald was, zou er moeten staan een bedeling. Er zou een eind komen aan de bedeling van het oude verbond en er zou een nieuwe bedeling komen. Dat wil zeggen, vers 1 tot en met 13 spreekt over het oude verbond wat vervangen wordt door het nieuwe. Vers 19 tot en met 31 spreekt over het oude verbond dat vervangen wordt door het nieuwe. En toen was de vraag, maar waarover spreekt het vers wat er tussenin staat? Dat kan niet missen. Blindelings, wat er ook staat, dat moet gaan over de vervanging van het oude verbond door het nieuwe verbond. Alleen, nou heet het anders. U moet bedenken dat hier het eerste gedeelte was in de vorm van een gelijkenis. Over die onrechtvaardige rentmeester. Het laatste gedeelte was in de vorm van een gelijkenis. En zeg nou niet meteen, maar het is toch een geschiedenis. Want dan zeg ik, jawel, maar dat maakt geen verschil. In beide gevallen gaat het om de overdrachtelijke betekenis namelijk, van die geschiedenissen. En het gedeelte hier tussenin, dat is maar één vers, is net zo goed een gelijkenis. Dat wil zeggen, het gaat niet om direct de letterlijke betekenis, maar over wat erachter steekt. De diepere betekenis, zo je wilt. En daar ontleent het zijn waarde aan. Daar gaat hij dan, vers 18. En ieder die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, doet overspel. En een ieder die de verlatene van de man trouwt, die doet overspel. De vraag is, wie is de man? De Heer, de Heer, de middelaar van het oude verbond, de man. En wie is de vrouw? Dat is dezelfde als die rentmeester uit het voorgaande schriftgedeelte. Israël namelijk. En het is ook hetzelfde als de rijke man. Israël met zijn rijkdom onder de wet. Want de fariseeën waren geldgierig, staat in vers 14. Klopt precies dus. Nou, dan staat er dus dat weliswaar dat huwelijk zou worden ontbonden, maar een van de partijen die daarna zou trouwen met een ander, zou toch overspel plegen. Dat is niet de wet, dat is in strijd met de wet. Want de wet zegt dat het wel mag. Als iemand gescheiden is, dat hij namelijk hertrouwt. De wet zegt dat uitdrukkelijk, dat is ook de hele zin van een echtscheiding uiteraard. Eigenlijk, hè? Nou ja, ik ga nou niet meteen op allerlei omstandigheden ingaan. Fundamenteel is het zo dat de enige echte uiteindelijke zin van een officiële scheiding is uiteraard dat een ander huwelijk gesloten zal worden, vanzelfsprekend. Nou goed, als u dat niet ziet zitten, dan laat ik het maar liggen, want de wet... Nee, dat mag niet, want dat wordt niet als huwelijk beschreven. Nee. Nee, in Hosea 2:3 hebben we het straks gelezen, blijkt namelijk dat de Heer koopt Israël terug en dan staat er, die vrouw zal zitten zonder man en ook ik, zegt de man, na u. Dat wil zeggen dat het huwelijk van Israël in de toekomst alsnog gesloten zal worden en dat in die tussentijd niet sprake is van een ander huwelijk. Dit vers namelijk sluit uit dat sprake zou zijn van een huwelijkssluiting op hetzelfde niveau als dat van de Heer en Israël. Nu tussen de Heer en de gemeente, want het is dus niet zo. Het ligt anders. Maar er staat dus, ieder die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, doet overspel. Want de Heer zou niet een ander trouwen, dat is niet de gedachte. Maar meer speciaal ligt de klem dan op de tweede helft van het vers natuurlijk. Israël zou ook geen ander trouwen. De gedachte is namelijk dat, hoe dan ook, dat oude ontbonden huwelijk toch hersteld zou worden. Dat blijkt uit voorgaande. Het oude wordt vervangen door het nieuwe. En dat nieuwe kan bezien worden als een herstel of een verbetering, of verhoging zelfs, een verbetering van het oude. Zodat je wel kunt zeggen, ha fijn, nu zijn wij, pas maar even op onszelf, dan wordt het iets praktischer. Nu zijn wij vrij van de wet. Ja, waarom? Hoezo? Wat nu? Fijn, goed, de oude is voorbij. Nou, wat doen we daarmee nu? Welke mogelijkheden opent het ons nu? Waarom is het gebeurd? Hoofdstuk, of de Romeinen 7 dus, wat ik nog steeds niet heb opgezocht. Gij zit vrij, waarom? Opdat gij u zoudt verbinden aan een andere. Waarom is Israël vrij van de wet? Want Israël is vrij van de wet. Dat weten ze zelf niet, maar dat doet er niet toe. Omdat de man gestorven is, daardoor is het gebeurd, hè? Maar wat is het doel daarvan? Opdat gij zoudt worden, dat staat er echt, ik had het natuurlijk op moeten zoeken, Romeinen 7. Opdat gij zoudt worden eens anderen. Goed, dan nemen we niet Romeinen 7, nou, net, toch maar even Romeinen 7, vooruit. Toch Romeinen 7. Stond hier ergens, dacht ik, vroeger. Ja, jawel. Daar staat, weet gij niet, broeders, broeders in de zin van broeders naar het vlees, Romeinen 7 vers 1, hè? Broeders naar het vlees, want het staat erachter, hè? Want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat zijn dus de broeders naar het vlees, de Joden. Weet gij niet, broeders, dat de wet heerst, het hoogste is, betekent dat, hè? Heerst. Prioriteit heeft. De wet is prior. Dat de wet heerst over de mens, zolang als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, leuk hè, in de tussenzin staat dat. Zo vanzelfsprekend is het. De vrouw die onder de man staat, is aan de levende man. En daar ligt de klemtoon op. De rest wordt allemaal bekend verondersteld natuurlijk. Dat staat in het Oude Testament allemaal ook. Maar de klemtoon ligt op levend. Want de vrouw die onder de man staat is aan de levende man verbonden. Gaat er niet om dat ze onder de man staat, dat is bekend. Daarom ook een tussenzin. Een vrouw die onder de man staat, of gewoon, laten we het tussenzinnetje weg, want een vrouw is aan de levende man verbonden door de wet. De wet verbindt de vrouw aan de levende man. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet en dus van de man. De wet, namelijk de man. Dat heet dan de wet des mans, hè? Krijg je die genitief, is die tweede naamval. Want de wet bindt de vrouw aan de levende man. Als de man dood is, dan bindt de wet haar niet langer. Nou, dan staat er dat de consequentie is daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat ze geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen. En de gedachte daarbij is die van de voorgaande hoofdstukken uiteraard, daarom staat het hier niet meer zo expliciet. Maar de gedachte is dat inderdaad de man gestorven is, in de eerste plaats, dat is namelijk de Heer. Zodat het Oude Testamentische huwelijk, het huwelijk namelijk het Oude Verbond, ontbonden is. Maar waarom is het gebeurd? Staat in vers 4. Opdat gij zoudt worden eens anderen. Wat is de zin van de ontbinding van het Oude? Het tot stand komen van het Nieuwe. Waarom eindigt het Oude Verbond? Opdat het Nieuwe in werking zou treden. Waarom sterft een mens? Het is precies dezelfde waarheid, maar nou van een andere kant benaderd. Waarom sterft een mens? Beter waartoe? Ik bedoel niet waardoor, want dat is door de zonde. Maar wat is het doel? Waartoe? Waar leidt het toe? Waartoe sterft een mens? Opdat hij uit de dood zou opstaan. Opdat hij dus de zonde zou afleggen. Maar waarom zou de mens de zonde afleggen? Om daarna als rechtvaardige te leven. Dat is Romeinen 6. Ja, nou ja, inderdaad. Ik zocht een vers, maar het is heel Romeinen 6 uiteraard. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Wat voor zin heeft dat? En dan gaan we verder. Waartoe is een mens met Christus gestorven en opgestaan? Opdat hij zijn leden, Romeinen 6, hè, opdat hij zijn leden zou stellen als wapenen der gerechtigheid. Komt ze gauw niet vinden, maar dat, uit mijn hoofd weet ik dat ook. Hè? Ja, Romeinen 6, ja. Vers 13 bijvoorbeeld. Stelt uw leden niet aan de zonde tot instrumenten, wapenen zijn het, gereedschappen. Der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de doden levend zijnde. Stelt uw leden aan God, of geeft uw leden aan God, tot wapenen der gerechtigheid, enzovoorts. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Als men onder de wet leeft, stelt men zijn lichaam, zijn leden, en dus zijn leven, tot instrument der ongerechtigheid, der zonde, want de zonde werkt immers via het instrument, via het gereedschap, namelijk de mens. Maar wij zijn daarvan vrijgemaakt, we zijn met Christus opgewekt, opdat wij onze leden, onze lichamen dus, lichaamsdelen, zouden stellen tot instrumenten der gerechtigheid. Nou, waartoe zijn wij gestorven en vervolgens opgestaan? Opdat we goden dienen zouden. Opdat wij zouden leven tot heerlijkheid des vaders. Dat is zoals het staat in vers 4. Ik denk dat het de meeste van u wel bekend is, daarom ga ik er niet dieper op in. Voer ik wel erg ver van Jesaja 50 af, moet ik zeggen, langzamerhand. Maar niettemin is het nuttig om dit te zien. Waarom zijn wij vrijgemaakt? Opdat we God zouden dienen. Dat is altijd het oude dilemma. De natuurlijke mens, de vleeselijk denkende mens, ook de vleeselijk denkende, de natuurlijk gelovige mens, die reageert altijd verkeerd. Als je zegt, maar we zijn niet onder de wet geldt niet meer voor ons. Dan krijg je meteen het commentaar, dan kun je dus maar doen wat je wil. Dan snap je toch zelf wel dat het niet de bedoeling is. Nee, dat snappen wij ook wel, maar dat zeiden wij ook niet. We zijn vrijgemaakt van de wet. En de wet geldt niet meer voor ons, niet opdat we zouden kunnen doen wat we willen, maar opdat we dat ene zouden doen wat God ons voorgehouden heeft, namelijk onze lichamen stellen tot wapenen der gerechtigheid. En dat kan alleen als eerst de zonde niet meer over ons heerst. Daarom zijn we verlost. opdat we God zouden dienen, opdat we hem eer zouden geven. Of om met de termen van 2 Korinthe 3 te spreken. Hij is het die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. En die bekwaamheid is uit God en niet uit ons. En dus zijn we niet meer dienaren van de letter. Staat daar hoor, 2 Korinthe 3. Niet meer dienaren van de letter, dat is het oude verbond. Maar van de geest, dat is het nieuwe verbond. Want de letter dood en de geest maakt levend. Want het oude verbond is bediening des doods. Ik sta weer te schudden, ik doe het onbewust, maar ik sta op mijn linkerbeen. Het oude verbond is bediening des doods. En dan mijn rechter, uiteraard, voor u links. Volgens Diepenhorst, op uw rechterbeen. Bediening des levens, dat is het nieuwe verbond. Het oude verbond is letteren in stenen ingedrukt, staat erbij. En het nieuwe verbond is de geest. De onzienlijke Christus in ons, dat is de gedachte.
Toen de wet kwam, stierven ze 3000. En toen de geest kwam, kwam de 3000 op leven.
Dat was het, hè? Bij het komen van het oude verbond. Stierven er 3000, dat is inderdaad juist. En op dezelfde datum, maar een heleboel jaren verder. Het was echt dezelfde datum ook nog. Jawel. Toen werden er 3000 wedergeboren, kwamen tot leven. Inderdaad, dat is het, ja.
Ik heb, voor mijzelf heb ik gezien, in Romein 6 kwam, 6 keer kwam die trefwoorden door. Die heb ik gevonden in die Duitse Bijbel van Jobi.
Ja.
In de kanttekening.
Ja.
Daar heb ik die trefwoorden gevonden.
Ja.
Dan kom je er ook echt achter. Er komt nergens in de Bijbel meer een oude mens voor. Het eerste gedeelte van vers 6, daar staat over de oude mens.
Ja.
Maar even in de verleden tijd.
Ja.
Maar je komt nergens meer voor. In de oude testament niet. Of in de hele nieuwe testament niet. De oude mens niet.
Ja, ja. Nee, is afgelegd. Ja.
De werkingen van het lichaam.
Ja.
Maar die door de geest de werkingen des lichaams dood.
Ja.
In consensie dood in buitenweg.
Ja.
Dood dan de leden die op de aarde zijn. Niet de oude mens.
Ja, ja.
De oude mens is dood.
De oude mens als zodanig is dood, ja. Die is dood en afgelegd, staat er. Dat is ook zo, ja.
Alleen de meeste mensen zijn altijd bezig met de oude mens.
Ja. Wandel door de geest, nieuwe mens. En gij zult, maar ik vertaal het iets anders, gij zult de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen.
Hey, nou,
dat is gelaten.
Ja. Dan lezen ze dat lied uit de boek van Jan de Heer. Gewenst te zijn als Jezus, maar helaas.
Ja, ja.
Dat is zo'n oud liedje.
Dat is een raar lied, hè?
Ik ben wat beter weglaten.
Ja, dat is ook zo. Dat is erg, heel erg eenzijdig. Daarom nogal onjuist, ja. Maar ik hoop dat u de gedachte hebt opgepikt inmiddels uit Romeinen 6 en 7. De Romeinen 6 zegt, we zijn vrij van de zonde, opdat we de gerechtigheid zouden dienen. Romeinen 7 zegt, we zijn vrij van de wet, opdat we de genade, het nieuwe verbond zouden dienen. Oftewel, we zijn vrij van het oude huwelijk, dat is de wet. Ja, door de dood is dat, door het kruis is dat gekomen. Opdat wij een nieuw huwelijk zouden hebben. Maar dat is een gedachte die natuurlijk voorgehouden wordt aan degenen die van oudsher onder de wet geleefd hebben. Aan de Joden. Als het specifiek gaat om de gemeentelijke roeping, dan wordt het zo niet verteld natuurlijk. Maar de waarheid blijft is er niet anders van. Namelijk dat de ontbinding van het oude tot stand komt opdat het nieuwe er zou zijn. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Want het oude verbond is verbroken. Maar daarvoor in de plaats komt dan ook inderdaad het nieuwe verbond. Vandaar dat inderdaad in Lucas 16, want daar waren we even, gezegd kan worden, wie de verlatere trouwt, wie de verlatene van de man trouwt, die doet overspel. Want de gedachte daarbij is dat weliswaar, aan de ene kant juist is dat huwelijk, het oude verbond namelijk, ontbonden is. Maar dat nog niet wil zeggen dat degene die daarmee vrij is, maar kan doen wat hij wil. En je moet dat in de gaten hebben bij alle wetgeving met betrekking tot huwelijk dan wel echtscheiding. Dat het zo in elkaar steekt. Naar de wet en puur naar de mensen in het oude verbond is het zo dat het huwelijk ontbonden wordt. En dan is men wel degelijk vrij. Terwijl als het op het hoogste niveau wordt toegepast, dan is er toch niet vrijheid. Dus namelijk, het heet wel vrijheid, maar die vrijheid dient gebruikt te worden om te doen wat men het liefste zou doen. Namelijk de Heer dienen. Ja, het is moeilijk, maar zo is het. Die vrijheid die zou gebruikt moeten worden om inderdaad zich te verbinden, is toch een verbond. Dat klinkt als een onvrijheid, maar het is het niet. Uit in vrijheid verbindt men zich aan degene die uit de dood is opgestaan. Dat is ook in Korinthe 7, ja. Gij zijt tot vrijheid geroepen, dat is de norm. Dat is een hogere norm zelfs nog dan die je in het Oude Testament zomaar leest. En toch is het dezelfde norm. Jawel, er staat nog wel meer natuurlijk. Hè? Zeg het eens, broeder. Zeg het eens.
Maar gebruik het niet voor de oorzaak van het vlees.
Ja, dat staat in Galaten. Ja. Ja, maar het is zo, is ook zo. Het is niet bedoeld om met vlees. Dat is wat ik net zei. De vleeselijk, de natuurlijk denkende mens. Ook de natuurlijk denkende gelovigen zeggen vrij van de wet. Ja, maar dan kun je maar alles doen. Ja, dat kan ook, maar dat is niet de bedoeling. Als je zo denken wil, dan moet je dat maar doen. Maar dat bewijst hoe zondig de natuurlijke mens. Ik zeg, ja, fijn, dan kan ik leven zoals ik wil. En dan, want de Heer rekent het toch niet toe. Het is waar. Maar het is niet de bedoeling. Paulus zegt ook, ze zeggen dat ik zoiets leer. Hè? Ze zeggen dat ik dat zeg. Maar het is niet waar. Ze denken dat hij dat zegt. Ze trekken een andere conclusie dan de apostel Paulus zelf. Op dat punt raken ze de draad kwijt, volgen hun eigen gedachten en zeggen, ha, we zijn vrij, heb ik net gehoord. Maar wat er nog meer gezegd werd, werd niet gehoord. Want de Heer maakt ons vrij. Niet op dat we die vrijheid zouden gebruiken als oorzaak, als excuus, als aanleiding voor het vlees, maar omdat we die vrijheid zouden gebruiken om ons te verbinden aan die andere man, om namelijk de gerechtigheid te dienen, om de Heer te dienen enzovoorts. Om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Nog andere manier om het te zeggen, ook het Nieuwe Testament, Hebreeën bijvoorbeeld. Hij heeft ons gereinigd van een kwaad geweten. Waarom? Omdat we er geen last meer van zouden hebben, dan hadden we dat geweten ook wel toe kunnen schroeien. Dat is ook bijbels. Ik geloof 1 Timotheus 4, meen ik. Maar goed. Hè? Nee, hij heeft ons gereinigd van het kwaad geweten om de levende God te dienen. Met een toegeschroeid geweten kan dat helemaal niet. Want dan werkt het hele geweten niet. Maar een gereinigd geweten werkt wel. Maar van de zonde heeft men dan geen weet meer. Dat zegt Hebreeën ook hoor. Zeker wel. Maar het is gebeurd opdat wij de levende God zouden dienen. En dus zou tot hen gezegd worden, maar dat is Hosea, gij zijt dienaren van de kinderen van de levende God. Precies zo. De levende God. Daartoe is het gebeurd. Niet om met een onbelast geweten de zonde te kunnen bedrijven, maar om met een onbelast geweten de Heer te kunnen dienen. Dat is noodzakelijk genoeg ook. Want je kunt de wereld en de zonde dienen met een belast geweten, is geen enkel probleem. Het is toch al belast, het is toch al gebeurd, het is toch al fout, maakt niks meer uit nu. Maar dan kun je de Heer niet mee dienen met zo'n belast geweten. En elke keer als je tot de Heer nadert, dan zou je moeten bedenken, ja, maar ik ben een zondaar. Het is ook wat de wet zegt en wat de profeten zeggen. Ik denk met name dan nog even aan Maleachi, het eerste hoofdstuk, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat alles wat aan de Heer gebracht werd, moest perfect zijn, moest volmaakt zijn. Het offerdier, hè, mocht niks aan mankeren. En als een mens de Heer wil dienen, nadert tot God, zou je volmaakt moeten zijn. Anders kun je niet tot God naderen. Dat is Colossense, maar het had ook Romeinen kunnen zijn natuurlijk. Gij zijt in hem volmaakt, wij zijn in hem gereinigd. Wij zijn volmaakt neergezet. Wij zijn zonder vlek of zonder rimpel gemaakt door de Heer Jezus, zodat we met vrijmoedigheid tot God kunnen naderen. Niet om volmaakt te worden, maar omdat we dat al zijn. Ik weet wel dat sommigen het niet aan elkaar kunnen houden. Maar de gedachte is dat we tot God zouden naderen. Dat kan niet vanwege onze tekortkomingen. Daarom heeft de Heer Jezus, dat is de middelaar tussen God en de mens, zijn middelend werk gedaan, of zeg maar zijn hogepriesterlijk werk, want dat is toch hetzelfde, Heeft ons namelijk gereinigd, heeft onze zonden weggenomen, heeft ons onbevlekt en onberispelijk voor zich gesteld. En zo, in die situatie, kunnen we met vrijmoedigheid inderdaad tot God naderen. Dat is wat Hebreeën zegt, we hebben een beter verbond, een beter hoge priester, een beter offer, waardoor wij tot God naderen. Omdat wij volmaakt zijn. Onder de wet is men dat niet. Nogmaals, dat was Malachi 1. Onder de wet is men dat niet, er mankeert van alles aan. Onder de wet kun je niet tot God naderen. Maar wij zijn juist van die wet bevrijd. En daar hebben we het nu al de hele tijd over, de hele morgen al. We zijn juist van die wet bevrijd, opdat we wel tot God zouden naderen. Dat is het doel. Alleen die gedachte kun je alleen volgen als je die geestelijke motivering erop nahoudt. Hè? Als je de dingen van Gods kant uit beziet. Waarom zouden wij vrij willen zijn van de wet? Ja, om te kunnen doen wat we willen. Maar waarom zou God ons vrijmaken van de wet? Opdat we hem zouden dienen. Dat is verschillende redenering. Eén is van onderuit geredeneerd, van de mens uit. Dan kom je dus nergens. Dan wordt de leer van dat we niet onder de wet zijn ook prompt beschouwd als een dwaalleer. Dat heb ik u al eens een keer verteld, zoals kort geleden, dus dat doe ik nou maar niet meer. Maar dat wordt als dwaalleer beschouwd. Maar niettemin, dat is een Bijbelse gedachtegang. Alleen we moeten het van bovenuit bezien. En dan zal men zien dat het strikt noodzakelijk is. Als men niet vrij is van de wet, dan is men onder de wet en daarmee onder de zonde, Romeinen 6. En dan is men ongeschikt om God te dienen. En sommigen trekken ook inderdaad die conclusie, want in wat dan heet de zware kerken, en ik weet ook niet wat het is, maar dat hebben ze afgesproken zo, dat heet zo, hè. In de zware kerken gaat men vanuit dat men weliswaar onder het nieuwe verbond leeft, maar dat we al uit dankbaarheid toch onder de wet moeten leven, want de grondslagen voor de christelijke levenswandel en christelijke ethiek is dan toch de 10 geboden. En dan komt men tot de ontdekking dat men zondaar is. Terecht, dat is men ook. Onder de wet ben je zondaar, kan niet anders. De wet is gelegd op het vlees is een zondaar. Onder de wet ben je zondaar. En als je een zondaar bent, kun je het dus niet tot God naderen. En als wij zeggen dat we wel tot God naderen of genaderd zijn, zeggen ze, jullie zijn godslasterlijk. Dat zeggen ze. En ze hebben gelijk, maar redenerend vanuit zichzelf en vanuit de mens. Want vanuit de schrift, en dus zeker van bovenaf geredeneerd, is het andersom. Wij zijn namelijk niet onder de wet. Wij komen dus ook niet tot de conclusie dat wij zondaren zijn. Wij herinneren ons gewoon nog dat wij zondaren zijn. Wij gaan er niet naartoe, zo van nou komen we tot de conclusie wie wij zijn. Nee, dat wisten wij al lang. Wij herinneren ons dat ook uit het verleden, dat wij zondaren waren. En zelfs weten wij uit het heden dat indien we zeggen dat we zondaren zijn, dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij en de waarheid is het ons niet. Hè? Wij verleiden wij onszelf, 1 Johannes is dat, hè? 1 vers 8. Zo. Dat is natuurlijk juist, maar wij weten dat nog van vroeger. Zie, onze oude mens is dat, hè? Die er niet meer is, weet u wel. Die oude mens, maar we zijn gereinigd en in die reinheid, op grond van het werk van Christus en op grond van de schriften, naderen wij wel degelijk tot God. Dat is niet godslasterlijk, het is godslasterlijk om het niet te doen. Weet u wat godslasterlijk is? Geloven in de Heer Jezus en zeggen dat je vrij bent van de wet en die wet en dat die vrijheid dan gebruiken als oorzaak voor het vlees. Dat is godslasterlijk. Dan doe je een beroep op het werk van de Heer, wat hij gedaan heeft en trekt er niet de consequenties uit. En dat is wat die mensen doen natuurlijk. Zeggen we zijn vrij, we kunnen alleen behouden worden op grond van genade. En daarna plaatsen ze zich alsnog onder de wet. Doen een stap terug. Bekeren zich niet tot de Here, maar keren juist terug de andere kant op. Bekeren zich tot de oude mens. In oudheid van de letter, ja. En deden ze dat dan nog maar netjes, maar dat doen ze ook niet. Want zo hypocriet zijn ze ook nog onder elkaar gezegd dan even natuurlijk, hè. Want dan zouden ze echt de hele wet moeten volbrengen. En daar het beste doen. Maar dat doen ze niet eens. Want dan zeggen ze toch, ja, maar we leven toch onder het nieuwe verbond. Het is inconsequent, dat is wat. En hebben het over de Sabbat en bedoelen de zondag. En dat soort inconsequenties meer. Daar maken allerlei andere groeperingen natuurlijk weer dankbaar gebruik van. Zoals de Adventisten en de, hoe heet het, die jongens? En Bethesda College, of hoe heet dat ook alweer? Weet je wel, de Plain Truth. Die willen je ook onder de wet hebben en dat soort dingen. Ja, omdat het allemaal zo halfslachtig is. He? Maar de Bijbelse gedachtegang is deze, dat voor zover wij onder de wet waren, nou wij waren dat niet hoor, maar voor zover wij onder de wet waren, zijn we ervan verlost. En de vrijheid die we hebben, buiten de wet, die zou gebruikt moeten worden om ons te stellen tot dienaren der gerechtigheid. Dat is een nieuwe verbintenis. En waar het Israël betreft wordt het ook uitdrukkelijk een nieuw huwelijk genoemd. Maar dat is het nieuwe verband. Nou, dat is de betekenis van Lucas 16 vers 18. En u zou dus dat vers, Lucas 16 vers 18, niet moeten toepassen op de normale menselijke omstandigheden, ook niet op die van de individuele gelovigen, omdat de uitspraak van Lucas 16 vers 18 juist opvalt, omdat die in strijd is met alle overige uitspraken over dit onderwerp in de Bijbel. Dat zeg ik nu natuurlijk erg zwart-wit, maar zo is het. Want in de Bijbel zelf ligt het precies andersom. Namelijk, daar wordt zelfs gesteld dat als het huwelijk ontbonden is, het niet hersteld mag worden. Dat is de normale regel. Terwijl hier staat dat het precies andersom is. Dat kan alleen omdat het in een ander verband gezegd wordt. Het gaat er namelijk om dat dat oude verbond zijn vervolg zal hebben in het nieuwe verbond. En dat de vrouw die vrij is van de wet des mans uiteindelijk zich zal verbinden met de man, die, namelijk degene die uit de dood is opgestaan, uit Romeinen 7. Dat is de gedachtegang. Zodat u ziet dat die begrippen van huwelijk en van scheiding betrekkelijk zijn. Dat wil zeggen, de uitspraak gij zult niet echt breken is niet dezelfde als gij zult niet scheiden overigens. Nee. Die scheidbrief die treedt pas op, die komt pas op het toneel zal ik maar zeggen, nadat eerst de echt gebroken is. Maar dat heb ik je al verteld, hè. Maar neem het even niet zo gedetailleerd, zeggen we in het algemeen. De uitspraak in de wet, gij zult niet echt breken, is dus een nogal betrekkelijke zaak. Omdat aan de andere kant de uitspraak staat, indien zus dan zo, dat hij haar een scheidbrief geven en haar wegzenden. En dat is al net zo betrekkelijk. Omdat zal blijken dat de vrouw al weggezonden wordt. En dan staat er wel dat ze niet bij de man mag terugkeren, of dat de man haar niet mag terugnemen. Dat is ook betrekkelijk, want in Jeremia staat weer dat ze wel wil terugkeren. Vandaar dat mensen zeggen, vooral ongelovigen, je kunt met de Bijbel alle kanten op. Maar dat is niet zo. Je moet alleen de juiste verhoudingen zien. En zien dat langs de ene weg beredeneerd de dingen ontbonden worden. Langs de andere weg beredeneerd worden ze juist vaster gemaakt dan ooit tevoren. Want het nieuwe verbond, wat komt in de plaats van het oude, is een verbond wat echt niet gebroken kan worden. Leuke, echt niet. Nee, en er zit trouwens nog wat aan vast, en ik neem aan dat het ook bekend is. Alle uitspraken die onder het oude verbond gedaan worden, zijn eigenlijk altijd uitspraken over het nieuwe verbond. Goed, voorbeeld. Israël wordt verlost uit Egypte, en de Heer zegt tot Israël, gij zult mij ten eigendom zijn. Er staat letterlijk, gij zult mijn schat zijn. Wanneer? Met ingang van dan? De ingang van die datum? Helemaal niet. Nee, bij het nieuwe verbond pas. Dat Israël echt verlost wordt. Niet uit letterlijk Egypte, maar uit Egypte overdrachtelijk, uit de hele wereld namelijk. Bewijs? Lees het vers maar verder, de Exodus bijvoorbeeld. Er staat niet alleen, gij zult mijn schat zijn. Dat is die schat uit die akker uit Matthäus 13 natuurlijk. Maar er staat ook, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn. Of koninklijk priesterdom, daar wil ik afwezen. Daar gaat het nou even niet over. Onder het oude verbond? Dat kan niet, want onder het oude verbond kon je niet priester en koning tegelijk zijn. Daarvoor wel. Of, als u het anders wil hebben, daarbuiten wel. En ik ben, ja, Melchizedek, dat is natuurlijk een tamelijk twijfelachtig voorbeeld in dit geval. Maar het is er één. Maar koning en priester tegelijk zijn, dat kon wel. Jethro lijkt mij een beter voorbeeld overigens. Hoewel het koningschap van Jethro natuurlijk niet speciaal benadrukt wordt. Maar buiten Israël kon het wel, maar in Israël en dus onder de Mozaïsche wet kon het niet. Want daar werd ook het koningschap van het priesterschap gescheiden. Begrijp je me goed, koningschap komt toe aan de eerstgeborene. Priesterschap net zo goed, zodat iemand niet koning kon zijn zonder ook priester te zijn. Dat is de normale gang van zaken. Adam was koning en priester. Kon niet anders, er was niemand anders. Was makkelijk, hè? En die titel die gaat naar de eerstgeborene. En zo gaan we verder. Zet, Enos, Kenan, Mahal, El, Jered. De hele rij langs. Dus normaal gesproken zou dat koningschap en priesterschap terechtkomen bij Abraham. Dat is ook zo. Abraham, Isaac, Jacob, Ruben. En toen ging er wat verkeerd. Want dan komen we terecht onder het oude verbond. Die dagen. En dan blijkt het eerstgeboorterecht van Ruben weggenomen te worden en verdeeld te worden over drie anderen. Nee, het wordt opgesplitst over en uitgedeeld over drie anderen in plaats van Ruben. Namelijk het eerstgeboorterecht aan Ephraim, waarover we het dan verder niet zullen hebben. Dat betekent het dubbele deel krijgt hij, het telt voor twee. Maar dat zit hem al in de naam Ephraim, hè? Het dubbele vrucht. Goed, Ephraim, daar gaat het nou verder niet om. En speciaal het koningschap werd gegeven aan Juda en het priesterschap werd gegeven aan Levi. Gescheiden. Twee dingen uit elkaar gehaald. En als de Heer dus zegt tot Israël, gij zult mijn koninklijke priesterdom zijn of een priesterlijk koninkrijk, dan wordt er iets gezegd wat helemaal niet kan, omdat met ingang van dezelfde datum koningschap en priesterschap juist uit elkaar gehaald wordt. Het zijn twee dingen geworden. En Israël kan dus niet koning en priester tegelijk zijn. Het is of het een of het ander. En het wordt pas weer anders. Na de beëindiging van het oude verbond uiteraard. Want dan verschijnt het priesterschap. Beter de priester. Maar dan verschijnt het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, dat is koningschap en priesterschap in één en dezelfde. Dat is uiteraard Christus in de eerste plaats. Maar daarna wordt het naar de bekende Bijbelse systematiek ook toegepast op heel Israël, want heel Israël is een volk van koningen of is koning over de overige volkeren namelijk, maar is ook te beschouwen als priester van of over de overige volken. Zodat de uitspraak, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn, inderdaad een uitspraak is niet over het oude, maar over het nieuwe. Het is zelfs een uitspraak die onder het oude verbond helemaal niet vervuld kon worden. En dat is een aardig voorbeeld natuurlijk. Want dat geldt eigenlijk voor alle inzettingen van het oude verbond. Ze waren onmogelijk. Zal ik nog eens een paar goede technische geven? Een goede technische is die van de jaartelling, de chronologie, de tijdrekening. Dat kon helemaal niet. Er werd gezegd, elke nieuwe maan is een nieuwe maand en een heel jaar is 12 maanden, dan wel 12 maanden. Nou, daar klopt dus niks van. Want als je dat zou doen, zou je elke 29, dan wel 30 dagen, zou je een nieuwe maand hebben. Dan duurt een jaar, 12 maal 29 à 30 dagen, duurt een jaar, duurt 354 dagen. Zodat er elk jaar 11 dagen later op de... Elf dagen later op de kalender zomer wordt. Op den duur valt dus de zomer in de winter. Dat kan helemaal niet. Nee, dat is een groot probleem, want dan moet het oostfeest gevierd worden in de tijd dat er helemaal niks op het land staat enzovoorts. He? En dan moet er gezaaid worden in de tijd dat de oosten nog staat en al dat soort onzin meer. En gij zult de eerste vruchten van uw land inzamelen, maar op dat tijdstip is er helemaal geen vrucht. En het is maar een paar jaar en dan ligt dat helemaal in de war. Want het scheelt 11 dagen, zo'n jaar. En het scheelt in 3 jaar scheelt het dus al een volle maand. En dan zit je al goed in de knoei. En in 10 jaar scheelt het 3 maanden en dan is de zomer opgeschoven naar de winter en nee, de herfst naar de winter enzovoorts. Kortom, een kind kan de was doen en herkennen dat het helemaal niet klopt. En toch was dat voorschrift, maar het werkte niet. Dus moest er gesjoemeld worden, om maar eens een Jiddische term te gebruiken, lijkt me heel toepasselijk. Er moest gesjoemeld worden in die tijdrekening om de dingen kloppend te krijgen. Want een jaar moet toch echt 365, nog wat, hè? Een kwart of zo, hè? 365 dagen en een beetje duren, want anders dan kunnen de oostfeesten niet op de juiste tijd gevierd worden. Dat moest toch wel. Maar daardoor waren de maanden niet allemaal precies zoals ze zouden moeten zijn. Er moest zelfs af en toe een schrik om maand ingevoerd worden om het kloppen te krijgen enzovoort. Kortom, onder het oude verbond werkt het niet. Waarna de volgende vraag is, werkt het dan in het nieuwe verbond wel? Dan zeg ik, ja, dat denk ik wel. Dus er zal aan die banen van de planeet ook nog het een en ander moeten veranderen. Wat natuurlijk niet zo moeilijk is, want het is in het verleden ook wel eens gebeurd. Maar daar gaat het nou niet over. Zulke dingen, dat wil zeggen, die uitspraken van het kunnen helemaal niet. Ze kunnen pas vervuld worden onder het nieuwe verband. En daar gaat het maar om. En dat is ook de zin van deze uitspraken. De wet zegt dat de bedoeling is dat een huwelijk voor altijd duurt. Er zijn er meteen vier argumenten waaruit blijkt dat een huwelijk niet voor altijd kan duren. Het belangrijkste is dat de mens door de dood verhinderd wordt altijd te blijven. Net als de hoge priester uit Hebreeën, weet u wel. Dus dat kan helemaal niet. Dus kun je alleen maar de conclusie trekken dat die uitspraak pas vervuld kan worden onder het nieuwe verbond. Men moet eeuwig leven hebben. Dan kan het pas. Dus gaan we zitten wachten op eeuwig leven. En dat is ook wat gebeurd is. Werd met lijdzaamheid verwacht. Op grond van de belofte aan Abraham verwachtte men het eeuwig leven, het nieuwe verbond, ondanks de wet die daar 430 jaar later bijgekomen is, maar die de belofte niet krachteloos maakte, enzovoorts. En zo schieten we heen en weer door de Bijbelse geschiedenis. En daar gaat het maar om, dat je dat overzicht vasthoudt. Nou, ik geloof dat ik langzamerhand wel gezegd heb wat ik zeggen wilde, zodat ik nou wel terug kan naar Jesaja. Waar stond, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Jesaja 50 vers 1. En we hebben even gezocht of we hem vinden konden. En inderdaad, daar is wel het een en ander over te zeggen. Daarop wordt later teruggekomen, maar dat heb ik ook al een paar keer genoemd. In Jesaja 54 bijvoorbeeld. Daarna nog een paar keer hoor. Maar Jesaja 54, waar over het nieuwe verbond staat. In vers 4... Aan het eind van het vers. De smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Dat betekent dat Israël als weduwe beschouwd wordt. Maar in de hele Bijbel door, vind je steeds een weduwe genoemd. Ja, wie dan ook. Of het nou was die van Naïn. Er was trouwens de zoon ook overleden. Vind ik altijd een interessante aangelegenheid. Maar dat heb ik ook al eens eerder verteld, hè. Ze was weduwe, want haar zoon was overleden. Maar goed, hè? Dat was eigenlijk de man dus. Hè? Dus hetzelfde, dat was het beeld van de Heer Jezus uiteraard. Maar die weduwe is een beeld van Israël. En of het nou de weduwe van Sarfat is, het is precies hetzelfde verhaal. Die had trouwens ook een zoon, geloof ik, of niet? Of ben ik in de war met een andere weduwe? Ik gooi altijd die geschiedenissen door elkaar, niet met opzet deze keer. Soms wel hoor, dikwijls wel. Maar bij Elia en bij Elisa vind je sprake van zijn weduwe. De ene is een weduwe van Sarfat met een kruikje olie, geloof ik. Dat is een beeld van Israël, wat weduwe geworden is. De man is overleden, maar daarna is er toch olie genoeg. Dat is namelijk leven. Daar was de dood, maar er komt leven. Leven in overvloed. Kruikenvol, net zoveel als je maar wil. En in een ander geval was er, geloof ik, een weduwe van de zoon was overleden. Was toch een ander, of niet? Geloof dat, hè? Nou, dat doet er ook weinig toe, dus toch hetzelfde natuurlijk. Die weduwe die een zoon had en die dan weer levend wordt in de dagen van Elisa zal het wel geweest zijn. Ja. Maar waar je ook een weduwe tegenkomt, is altijd een beeld van Israël. Wat dacht u van Hanna? Of heette ze Anna? Die uit Lucas bedoel ik. Ja. Nou, enzovoorts, hè. Het is altijd hetzelfde verhaal. De weduwe is Israël, de man is overleden. Dus staat hier, de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Wat is de smaad uw weduwschaps? Dat de man is overleden, uiteraard. Met alle consequenties van dit. En als dat niet meer gedacht wordt, dan kan het alleen maar betekenen dat het dus weer een man is. Liefst dezelfde. En dat staat er ook. Want uw maker is uw man, uw echtgenoot. Die man uit Hosea 2. Uw maker is uw man. Jehovah Zeboot, de Heere der Heerscharen, is zijn naam. Namelijk, de heilige Israëls is uw verlosser. En verlosser wil zeggen dat hij vrij koopt. Net als Hosea, weer Hosea dus. Hij heeft vrijgekocht. Hij zal de God des ganse aardbodems genaamd worden, want de Heer heeft u geroepen als verlaten vrouw. Ja, was ze nou weduwe of was ze nou gescheiden? Het antwoord is, there's no difference at all. He, daar is helemaal geen verschil. In de praktijk niet, want ook de weduwe is verlaten. De man is heen gegaan, heet zoiets. Is uw man heen gegaan, zo. Ja. De vraag is maar waar naartoe. Maar het maakt voor die vrouw niet uit. De man is weg namelijk. Dus, de Heer heeft u geroepen als verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, die huisvrouw van vroeger, hoewel gij versmaad. Verlaten dus. Oftewel weduwe, dat kan ook. Hoewel gij versmaad zijt geweest, want het woord versmaad doet denken aan de smaad uw weduwschaps uit vers 4. Maar in het verband van vers 6 doet het denken aan de vrouw die verlaten werd, gescheiden dus. Maar het is toch een nieuw huwelijk en het wordt opgehangen aan de uitdrukkingen die eveneens uit Hosea komen in vers 7 namelijk. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, scheiding dus, maar met grote ontfermingen, rugama, zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Dat is de situatie ook van onze bedeling overigens. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik me u ontfermen. Weer rugama, zegt de Heere, u verlossen. Waarna in vers 10 staat, want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid, oftewel barmhartigheid, oftewel genade, zal van u niet wijken, namelijk het verbond mijns vredes. En dat is het nieuwe verbond natuurlijk. Het verbond des vredes. Ik kan nooit nalaten erbij op te merken dat het hetzelfde is als de band des vredes. Overigens, als uit Efeze 4. Die term wordt slecht begrepen uit Efeze 4, daarom zeg ik het altijd maar bij, het loopje weg. Het verbond mijns vredes, de band des vredes, het nieuwe verbond dus, zal niet wankelen. En zo hoort de klemtoon te liggen, want het oude verbond wankelt wel, werd namelijk verbroken. Maar het nieuwe verbond zal niet wankelen, zegt de Heer, u ontfermer. Het heet ook verbond des vredes, omdat het oude verbond per definitie een verbond is wat strijd met zich meebrengt. Strijd van het leven onder de wet. Maar het nieuwe verbond kan niet wankelen en dus hoeft er ook niet gestreden te worden. Zo is dat, ja. Nou, enzovoort, enzovoort. Waarna in hoofdstuk 55 vers 3, want dat is maar een paar versen verder, inderdaad gesproken wordt over het eeuwig verbond, dat is net zo goed het nieuwe verbond, en over, er wordt gesproken over de gewisse weldadigheden van David, want dan gaat het natuurlijk ook over de oprichting van het huis van David. Er zijn er die lezen het vers totaal verkeerd en zeggen, zie je wel, er is geen scheidbrief. Waar is die dan? Maar er is er wel één, want als deze er niet zou zijn, als dit dus niet waar zou zijn, dan zou het volgende ook niet waar zijn. En het volgende is, of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Dan zou je zeggen, dan is het dus ook niet verkocht. Als de scheidbrief er niet is, waarmee het huwelijk ontbonden werd, dan is de vrouw dus ook niet verkocht aan de een of andere schuldeiser. Dat kan, want de man wordt geacht de eigenaar van de vrouw te zijn. Jawel, ook wil het wel in de verleden tijd zeggen hoor. Dat maakt niet zoveel verschil. De vrouw werd geacht eigendom van de man te zijn als de man de schulden gemaakt had en beslag werd gelegd op zijn bezittingen, werd ook beslag gelegd op zijn vrouw. Dat is ook de zin van de lossing, zoals beschreven in de wet en zoals toegepast in Boas en Rut. Namelijk, de bezitting, het onroerend goed, wordt teruggekocht door de losser, maar er staat meteen bij, maar dan moet je ook met die vrouw trouwen. Plony Almoni, weet u nog, hè? Gij zulk één, dan moet je ook met die vrouw trouwen. Nou, de heer Almoni deed het dan niet, maar Boas dan toch wel. Daar gaat het maar om, niet alleen de bezittingen, niet alleen het onroerend goed, maar tot die bezittingen behoorde ook inderdaad de vrouw. Het is een wat rare manier van zeggen, het is ook wel erg één kant op geredeneerd, maar niettemin, zo is dat. zodat de vrouw inderdaad verkocht kon worden vanwege de schuld die er was. Is dat gebeurd of niet? De Selders, heeft die vrouw de scheidbrief ontvangen of niet? Het antwoord is ja, want staat erachter. Er staat namelijk, zie om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. En het leuke, of het leuke, maar het aardige van het vers is dat er twee dingen gelijktijdig gezegd worden. Het zijn twee verschillende plaatjes, maar ze hebben dezelfde betekenis. U vindt het vaak in de Bijbel terug, dat is ook de hele zin van parallelismen. Dat dezelfde dingen op verschillende wijzen gezegd worden. Het een is, de vrouw is weggezonden vanwege de overtredingen. Zodat je maar weer ziet, dat is het eind van het vers, hè? Weggezonden om uw overtredingen. En van overtreding moet u weten dat het niet is zonde in het algemeen, maar dat het is overtreding van de wet. Overtreding heeft altijd te maken met de wet. Je kunt alleen wetten overtreden, want waar geen wet is, is geen overtreding. Maar je mag niet zeggen, waar geen wet is geen zonde. Want dat zou ik u kunnen laten zien uit Romeinen 5. Daar staat namelijk dat de zonde er wel was, ook toen er nog geen wet was. En het bewijs is dat de mens stierf, dus was er zonde. En ook voordat de wet was, stierven de mensen. Zodat er dus inderdaad zonde was voordat er de wet was. Maar overtredingen waren er niet voordat er een wet was, want overtreding is overtreding van een wet. En als de moeder is weggezonden vanwege de overtredingen, zo staat het hier, dan wil dat zeggen dat inderdaad het gebeurd is vanwege overtredingen van de wet. Want de wet is bepalend voor het huwelijk. De wet was het huwelijk. Nou, om overtredingen is uw moeder, dat is uw volk dus eigenlijk, weggezonden. Ons woord voor moeder, mam. Is, ja, dat heeft een paar afleidingen, dat weet ik. Maar één daarvan is dat het verband houdt met am, het Hebreeuwse woord voor een volk, het volk, am. Ja, er zijn nog een paar afleidingen, maar die bewaren we voor de voorlichtingsavonden. Goed. Niet dus, hè. Nou. Dus om uw overtreding is uw moeder, namelijk uw volk, weggezonden. Moerstaal is ook de taal van uw volk, hè? Dat weet u. Hè? En dan staat er ook nog, ziet om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht. Maar het is uiteraard hetzelfde. Let even op de introversie van het vers. Het eerste deel komt overeen met het laatste. En daarna komen de twee middelste delen met elkaar overeen. Het zijn vier delen, hè. Het eerste deel is, waar is de scheidbrief van uw lieder moeder, waarmee ik haar weggezonden heb? En je zou meteen kunnen doorlezen in het laatste deel. Schrijf het dan niet meer op een bord en zo, hè. Maar je kunt meteen doorlezen in het laatste deel, namelijk, om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. En daartussenin staat het andere deel. Het zijn twee delen die bij elkaar horen. Het eerste is dan, wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? En het komt overeen met, ziet om ongerechtigheden zijt gij verkocht. Zie? Dus dat twee keer hetzelfde. Het een is waar, het ander is ook waar. Israël is verkocht vanwege de schuldeisers. Oftewel, Israël is weggezonden vanwege de overtredingen tegen haar man. En nog even heel nauwkeurig. Wanneer we het verhaal van de scheidbrief bestuderen, dan vinden wij dat de scheidbrief genoemd wordt in verband met het tienstammenrijk. Wordt echter het huwelijk beschouwd als ontbonden door de dood, maar dat is ook scheiding. Dood is per definitie zelfs scheiding. En niet alleen volgens de Fransen. Jawel, partir, ik kan die eigenlijk niet zeggen. C'est mourir. Een peu, zeggen ze erbij, maar dat kun je wel vergeten. Een peu. De vrije vertaling is scheiden is sterven. Niet een beetje, maar helemaal. Dat is het namelijk, dat is de definitie van het begrip. Nou, dus nogmaals, als het huwelijk ontbonden is door een scheiding, dan is dat het verhaal over het tienstammenrijk. Is het ontbonden door de dood, maar dat is ook scheiding, dan is het verhaal van de tweestammenrijk. Maar beide zijn dus van toepassing op Israël. Nou, niet zeggen op een deel van Israël, op Israël. Beide zijn van toepassing op Israël. Israël is namelijk aanvankelijk het tienstammenrijk. En daar is de scheidbrief op van toepassing. Waarna de titel Israël vervolgens dus terechtkomt bij de overlevende, namelijk de overblijvende, namelijk Juda. De Joden dus. En daar is het begrip van de dood ook van toepassing. Dat beide begrippen van toepassing zijn. Dat doet verder dus niet meer te zaken, het verschil. Het gaat daarna maar om de overeenkomst. Nou, die scheidbrief is er dus wel. Waarom wordt die opgevraagd? Wel omdat erin staat waarom het allemaal gebeurd is en wat er eigenlijk aan de hand was. Omdat daarin vastgelegd is dat het huwelijk ontbonden is vanwege de ontrouw, vanwege het ongeloof. Waar is die scheidbrief dus? Of moet ik zeggen, wat is die scheidbrief? Gewoon de schrift, de Bijbel. Daar staat het allemaal in. En Israël heeft het meegekregen. De schrijver, hier heb je het woord, je kunt wel gaan. En zo is het ook gebeurd. Het woord hebben ze nog, maar gek is dat ze zich niet bewust zijn, de Joden dus, het Jodendom, is zich niet bewust dat dat woord wat ze bij zich hebben, die Bijbel die ze zo netjes bewaren, waar ze zo trots op zijn, eigenlijk beschouwd moet worden ook als een scheidbrief waarmee ze de Heer hen heeft weggezonden. En dat dringt nog niet door. Maar als dat doordringt, dan is men aardig op weg naar het nieuwe verbond uiteraard. Pas als ze zeggen, zie, wij zijn verdord, onze verwachting is afgesneden. Dan hebben ze kennelijk de scheidbrief gelezen. Pas dan komt een nieuw leven. Dit was Ezechiël 37. De dorre doodsbeenderen, weet u wel. Uiteindelijk in ieder geval leven. Levend worden. Waarna vers 2 zegt, waarom kwam ik en er was niemand? Je moet je voorstellen, de man kwam thuis en hij riep, maar de vrouw was er niet. Nee. Het was de Heer Jezus die kwam tot de zijnen, Johannes 1, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, kortom, ze hebben hem niet geloofd, ze hebben hem niet gehoorzaamd, noem synoniemen, in de stijl van Johannes, ze hebben niet naar hem geluisterd. En de Heer zegt, dan zijn het ook mijn schapen niet, want mijn schapen horen mijn stem. En ze volgen mij, ze kennen mij, enzovoort, hè. Maar hij kwam tot het zijne, de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Wat eigenlijk hetzelfde is. Het kennen of aannemen. Ja, de zijnen is Israël en de wereld zijn de volkeren. Dat is natuurlijk juist. Maar het gaat om dat met beide hetzelfde gebeurde. Het is ook inderdaad een synoniem parallelisme. Johannes 1, vers 9 en 10 en zo. Maar inderdaad, de Heer kwam tot het volk in de persoon van de Heer Jezus, en hij zegt nu, waarom kwam ik en er was niemand? Er wordt profetisch zo gezegd uiteraard, hè? Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand reageerde, niemand antwoordde? Er was geen reactie. Dat wil zeggen, er reageerde niemand op wat er gezegd werd. En dan staat er, is mijn hand dus, concluderend, is mijn hand dus al zo, is mijn hand dan zo kort geworden, zo erg kort, hè, het is gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan. Weet je wel, dat is de hand die uitgestoken wordt naar een drenkeling, maar de arm is te kort. Dat is het, die kan hij niet verlossen, arm rijdt niet ver genoeg. Is mijn hand dus gans kort geworden dat ze niet verlossen kan, of er is er in mij geen kracht om uit te redden? En deze vragen, die zouden weer gelezen moeten worden in verband met Jesaja 49, vers 4. Ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Ik heb wel de hand uitgestoken, maar hij was te kort. Of, ik heb mij wel mijn hand uitgestoken, maar ze hebben hem niet gegrepen. Dat kan ook natuurlijk, er was geen reactie. Grijp die hand! En niemand doet het. Kun je zeggen, was mijn hand te kort, dat is waar. Als hij langer geweest was, had je namelijk zelf gegrepen en verlost. Maar je kunt ook zeggen, ja, hij was wel lang genoeg, maar ze hebben hem niet gegrepen. Zij nog pakken. Maar men deed het niet. En dat is inderdaad wat de Heer gedaan heeft, zijn hand uitgestoken, maar ze hebben hem niet gegrepen. En de vraag, en dat is wat dus ook al in hoofdstuk 49 stond. En nu is de vraag, wordt het dan toch niet verlost omdat de hand te kort is? Het antwoord is, de hand is lang genoeg, er wordt wel verlost. Want de Heer zal grijpen. Ja, ja. Hij zal hen namelijk, dat is een heel ander verhaal natuurlijk, maar hij zal hen grijpen, hij zal hen namelijk dwingen. Ik moet eigenlijk in enkelvoud spreken, want het gaat natuurlijk om Israël als volk, als zodanig. Dat wil niet zeggen dat alle Joden of alle Israëlieten automatisch behouden worden omdat de Heer ze wel grijpen zal. Dat is niet waar hoor. Maar Israël zal zalig worden omdat de Heer Israël als volk grijpen zal. En wie uit het volk niet wil, wordt dan ook uit het volk verwijderd. Dat is de gedachte. Dat is altijd zo geweest trouwens. Dat zal in de toekomst uiteraard ook zo zijn. Maar wat hier verteld wordt is dubbelzinnig, maar daar moeten we het de volgende keer maar over hebben. Wat er verteld wordt is dubbelzinnig, want het is wat we in Jesaja 49 al lazen. Daar stond, de Heer had zijn werk gedaan, maar onnuttelijk, het had geen resultaat. En toen zei zijn vader in de hemel tot hem in vers 6, het is te gering dat gij mijn knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaren in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zo van Israël liet zich niet verzamelen, maar er was nog wat anders wat ik u zou laten doen. Namelijk de roeping van de gemeente uit de heidenen enzovoorts. Nou, en diezelfde gedachte ligt ook achter Jesaja 50 uiteraard. In Jesaja gaat alles maar langzaam hoor. Net zo langzaam als in het Johannesevangelie. Ja, ja. Want de gedachte is dan, de Heer stak zijn hand uit en riep, maar niemand antwoordde. En dan zegt de Heer, is mijn arm zo kort geworden dat ik nou niet meer verlossen kan? En het antwoord is jawel, er wordt wel verlost. Zeker zal er verlost worden. Wat dan? En dan komt het dubbelzinnige weer, zoals altijd het dubbelzinnige. Israël natuurlijk, daar gaat het in de eerste plaats over, zal alsnog verlost worden, ook al is het dan verstrooid aan de einden der aarde. En ik zeg op het opzet met de woorden ongeveer uit Jesaja 49. Maar het gebeurt pas in de toekomst, ook van onze tijd uitgezien, toekomst. Maar de andere verklaring is, de Heer stak zijn hand uit naar Israël, maar Israël heeft niet gewild. En wat doet hij met de uitgestrekte hand? Verzamelt dan maar de gelovigen uit de heidenen. Dat wil zeggen, hij kwam tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ik kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Andere volgorde overigens. Wordt het dan niet verlost? Jawel, want zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk zoveel die in zijn naam geloven. Dat is het verhaal. Dat wil zeggen, Israël werd dan niet verlost in het verleden, maar die krachtige arm gods, die doet inderdaad machtige daden. Hij verzamelt namelijk een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar met dat ik dat zeg, zou u moeten denken dat Israël, als het in de toekomst verlost wordt, eveneens verzameld wordt uit de heidenen. Op eigenlijk dezelfde wijze. Het is precies hetzelfde verhaal. En toch gaat het over wat anders. En dat is het dubbelzinnige altijd van deze dingen. De ene kant gaat het over Israël dat in de toekomst verlost zal worden. De andere kant blijkt dat diezelfde waarheid wel degelijk hoger wordt toegepast op de gemeente. De Heer zou wat doen, blijkt niet te gebeuren, maar toch gebeurt het wel. De Heer steekt zijn hand uit, is de hand te kort? Ja, blijkbaar wel, maar toch niet, want er komt toch verlossing tot stand. Maar anders dan gedacht werd. Nou, daarover hebben we het dan verder weer de volgende keer. De gedachte is dan natuurlijk dat ondanks de scheidbrief en ondanks dat Israël verkocht is en aan schuldeisers en dus weer in slavernij geraakt is, dat ondanks dat toch verlossing tot stand komt. Keer nochtans weder tot mij. En dat is ook wat gebeuren zal. Maar daarover hebben we het weer over één week. Deo volente. Zoals de Latinisten zeggen. We zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat we ook deze morgen uw woord mochten openen. Dat we mochten bezighouden, niet alleen met deze dingen uit de dagen van Jesaja, maar bovenal ook met die dingen die verband houden met uw heilswerk door de eeuwen heen. We danken u dat we het plan daarin mogen leren kennen. We mogen zien hoe al deze dingen ook vervuld zijn geworden in het verleden, voor zover dat zou moeten gebeuren, maar ook nog vervuld zullen worden in de toekomst. Ook danken wij u boven alles, Vader, dat we ook mogen zien hoe deze dingen omtrent de verlossing vervuld worden in het heden en hoe wij verlost zijn geworden van de macht der zonde en van de wet en getrokken zijn uit de macht van de duisternis van deze tegenwoordige eeuw en geplaatst zijn in het onwankelbare koninkrijk van onze heiland. Dank u dat we mogen wandelen in het licht en erfgenamen geworden zijn van een koninkrijk wat weliswaar nog verborgen is in onze dagen, maar wat geopenbaard zal worden in de toekomst wanneer onze Heer zal verschijnen in heerlijkheid. Wij danken u dat we zo onszelf aan u en uw werk en uw woord mogen overgeven. Mogen weten dat we daar een deel aan hebben gekregen. En dat we zelfs erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus geworden zijn. We willen u ook vragen, Vader, wilt u verder ons deze dag en op de dagen die voor ons liggen nabij zijn. Wilt u ons bewaren, opdat we inderdaad onze levens, onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Opdat u uw werk zou doen in ons. Een werk niet tot heerlijkheid van ons, maar een werk tot heerlijkheid van uzelf. Door onze heiland en door uw genade. Wilt u dat doen om Christus wil en uit genade. Amen. Wij gaan vanmorgen weer naar Jesaja 50. Waarvan wij het eerste vers tamelijk uitgebreid besproken hebben vorige keer. Het gedeelte wat zegt, alzo zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Het vers is inderdaad opgesteld in de vorm van een parallelisme, ik heb het vorige keer ook laten zien. Het wil zeggen dat het eerste en het laatste deel met elkaar overeenkomen. En de beide middelste delen komen met elkaar overeen. Het eerste en het laatste deel, dat is dan waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb. En dan het laatste deel, om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Daarmee is meteen de vraag beantwoord. De vraag is waar is de scheidbrief van uw liedermoeder. De vraag is dan vervolgens waarom zou die er moeten zijn. Waarom wordt er naar gevraagd? Het antwoord is omdat in die scheidbrief zal moeten staan waarom de moeder, en dat gaat dus over Israël, weggezonden is. Want dat is de bedoeling van de scheidbrief. Daar zal in moeten staan wat de reden is van die scheiding. En vandaar dat er gevraagd wordt naar waar is die scheidbrief, maar dat had net zo goed gevraagd kunnen worden, wat staat erin? Maar daar gaat het natuurlijk om. En het antwoord is gegeven in het einde van het vers, als er staat, ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen, vooral dit laatste, om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. En daartussenin staat dan, wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Dat is ook om te vragen waar het om was. Waarom is Israël in slavernij terechtgekomen? Want daar komt het op neer, hè? Verkocht in slavernij. En het antwoord is, ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht. En dat is dus twee keer hetzelfde. Om uw ongerechtigheden verkocht en om uw overtredingen weggezonden. Dat komt op hetzelfde neer. Het zijn twee beelden die naast elkaar gebruikt worden. Maar dezezelfde twee beelden komen we naast elkaar ook tegen in Hosea. Ik meen dat ik die vorige keer ook heb aangehaald. Hosea 1, 2 en meer speciaal ook 3. Waarin de situatie van Hosea en Gomer als voorbeeld gesteld worden voor de verhouding van de Heer en Israël. Waarbij de vrouw van Hosea niet alleen genoemd wordt moeder, een vrouw der hoererijen, maar ze wordt bovendien beschreven als in slavernij geraakt. Slavernij waaruit Hosea haar zou moeten terugkomen, kopen. En dat staat dan in hoofdstuk 3 in elk geval. Zullen er twee dingen zijn? Er was sprake van scheiding, daar inderdaad. Hoe officieel dat was, dat doet er nou niet toe. Maar er was in ieder geval sprake van scheiding. En daarna van hereniging uiteraard. Maar er was sprake van scheiding en vervolgens er was sprake van slavernij. Beide dingen waren daar van toepassing. En dat is dus precies hetzelfde plaatje als wat we hier in Jesaja 50 vers 1 krijgen. Het is de situatie namelijk van Israël. Voor zover het de vrouw is, of was, van Jehovah, was het weggezonden voor en bovendien was het in slavernij geraakt, namelijk verkocht. Die was weg dus, ze was verdwenen En dat is ook wat de achtergrond is van wat er hier verder in dit vers staat. Want daar staat dan vervolgens in vers 2, dit hoofdstuk bedoel ik, en niet wat er verder in het vers staat, maar wat er verder in het hoofdstuk staat. Er staat namelijk in vers 2, waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden dat ze niet verlossen kan, of is er in mij geen kracht om uit te redden? Ziet, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn dat er vis stinkt, omdat er geen water is en sterft van dorst. En daarbij gaat het om de verlossing van Israël. De gedachte is dat de Heer Israël oproept tot de verlossing. Dat blijkt uit het eerste deel van het vers. Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Dus een oproep tot verlossing. Blijkbaar, want de tweede helft van het vers zegt, is mijn hand dus gans kort geworden dat ze niet verlossen kan, of is er in mij geen kracht om uit te redden? Kijk, als er in de hand des Heren geen kracht was om uit te redden, dan zou het terecht geweest zijn dat niemand antwoordde op de stem des Heren. Maar de gedachte is juist, de Heer riep, hij kwam, maar er was niemand. Of hij riep en niemand antwoordde. Er was kennelijk niemand die hulp nodig had. En de hulp die aangeboden werd, de aangeboden verlossing, werd dus afgewezen. Dat is waar het om gaat, zodat we nou meteen weten over welke situatie hier gesproken wordt. En als we het hier niet weten, weten we het later wel in de volgende verse. Het is de situatie namelijk van de eerste komst van Christus. Oftewel, het heeft te maken met wat men ook wel noemt de Messiaanse tijd. Dus een uitdrukking waarvan men heeft afgesproken dat die van toepassing is op de jaren van het openbare optreden van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Want toen kwam hij en riep hij, maar er was niemand en er was ook niemand die antwoordde. Hij bood verlossing aan en er is niemand die verlossing aannam. Nou ja, ik mag niet zeggen, er was niet helemaal niemand. Er waren er natuurlijk wel enkele, maar waar het gaat om de oproep aan Israël, moeten we vaststellen dat Israël dus toch niet kwam tot die verlossing en niet de aangeboden hand aangreep. Toch kan de Heer verlossen, want er staat er ook achter, en het is een verwijzing natuurlijk naar de oorspronkelijke verlossing uit Egypte. Want de oorspronkelijke verlossing uit Egypte is namens een model van de verlossing zoals die ooit onder het nieuwe verbond tot stand zou komen. Dus misschien is het langzamerhand wel bekend dat de verlossing uit Egypte de verlossing was uit de slavernij van Egypte. En dat is een beeld van de verlossing later uit de slavernij van zonde en wet. Weer speciaal de wet natuurlijk, maar in het algemeen zonde en wet. Oftewel, de verlossing uit Egypte bij het aanbreken van de vierde bedeling staat model voor de verlossing die zou aanbreken bij de komst van het nieuwe verbond. Bij de komst van Christus dus. En daarom wordt hier verwezen naar de oorspronkelijke verlossing uit Egypte, want die is een beeld van de verlossing bij het aanbreken van het nieuwe verbond. En daar staat er, ziet, door mijn schelding maak ik de zee droog. Dat wil zeggen dat de Heer als het ware bestraffend de wateren toegesproken heeft en daardoor verdroogde de zee. En daar staat er ook, ziet, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn. Rivieren heeft in de Bijbel niet zozeer de betekenis van een rivier zoals wij het kennen, maar het heeft de betekenis van een waterstroom, een watervloed. Het kan een rivier zijn, maar het kan net zo goed ook de Schelfzee zijn bijvoorbeeld. Want een zee bestaat ook uit stromingen. Vandaar het begrip zee en rivier nogal eens bij elkaar genoemd worden, omdat het eigenlijk synoniem is. Het is niet altijd hetzelfde, want je krijgt altijd een beetje versmalling in de betekenis. Als je hebt bijvoorbeeld de afgrond, dan gaat het om de wateren, de grote wateren van de grote oceanen, zal ik maar zeggen. En die zijn uitgestrekt horizontaal en bovendien ook uitgestrekt verticaal naar beneden. Dat schijnt geen eind aan te komen, dat is de gedachte. De onmetelijke afgrond is dat. Een afgrond is trouwens eigenlijk een diepte, eigenlijk één zonder bodem. Als je de Bijbel erop naslaat, hè. Wij kunnen ons dat niet voorstellen, er moet ergens een bodem zijn. Maar in de Bijbel is de gedachte eigenlijk dat er helemaal geen bodem onder zit. Maar dat is afgrond. Zeeën is synoniem daarmee. Dat wil zeggen, het zou hetzelfde kunnen zijn. Dat is het in vele omstandigheden ook. Toch wordt bij zee aan wat iets smallers gedacht. Omdat bij zee altijd nog weer gedacht wordt aan het zand der zee en aan de oeveren. Dus aan het strand wat er dan ergens moet zijn. Uit de zee. De zee kan nou ook nog aanspoelen. Hè? Uit de zee kan het een en ander uitgehaald worden en zo. Dus dan is hij al wat smaller. En als je daarna praat over rivieren, dan is het nog wat smaller. Dan zijn het waterstromen waarover gesproken wordt. En zo wordt het plaatje steeds kleiner, hè? Maar het gaat hier om het principe dat zee en rivieren, beide de aanduiding is in ieder geval van de Schelfzee. Van rivieren kun je natuurlijk ook nog zeggen dat het slaat op de Jordaan, maar dat was dan toch een enkelvoud, één rivier. Zodat je maar ziet dat het begrip rivieren hier niet alleen op de Jordaan van toepassing is en misschien ook niet alleen op de Schelfzee. Het gaat namelijk om het algemene principe dat de Heer de wateren doet wijken. Wateren die eigenlijk een oordeel voorstellen, een oordeel brengen, maar de wateren wijken. Dat is trouwens makkelijk genoeg. Je kunt van wateren, van rivieren in elk geval zeggen dat ze een beeld zijn van het woord van God, wat een oordeel brengt. En als het een oordeel brengt, is het uiteraard een beeld van het oude verbond. Maar die wateren wijken, dat wil dan inderdaad zeggen dat er ruimte gemaakt wordt, het oude verbond vernietigd wordt. Dat wil zeggen dat het geen effect meer heeft, geen kracht meer heeft. En dat wordt uitgebeeld in de doortocht door de Schelfzee, en het wordt uitgebeeld in de doortocht door de Jordaan. Maar het wordt ook uitgebeeld in Genesis 1, waar het droge land uit de wateren verrijst. En het wordt uitgebeeld in Genesis, hoeveel is het, 9 of daar in de buurt, in het verhaal van de, of moet ik zeggen geschiedenis, want bij mij is dat hetzelfde, maar het verhaal van de zondvloed, waarbij de wateren ook weer het land moesten prijsgeven en waarbij de ark weer vaste grond onder den kiel kreeg enzovoorts. De gedachte is dat de wateren moeten wijken. In de Jordaan gebeurde dat trouwens verscheidene malen, al was het maar om weer een bijl op het droge te brengen, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè. Maar daar gaat het maar om. De wateren wijken, dat is een algemeen principe, het komt vele malen voor. En uiteindelijk is het eigenlijk een beeld van de werking van de dood, die overwonnen is. Nou, daar staat er dus: door mijn schelding maak ik de zee droog, ik stel de rivieren tot woestijn. Woestijn heeft dan in zich uiteraard de betekenis van droogte. Het zijn uiterste rivieren, zijn waterstromen, niet alleen water, maar het gaat nog tekeer ook. En een woestijn, dan is er helemaal geen water, dus een droogte. Maar hij zegt hier, ik stel de rivieren tot een woestijn, zodat haar vis stinkt omdat er geen water is en sterft van dorst. Zodat de bewoners van de zee, van de wateren, dus eigenlijk de heidenen dan, omkomen. En daar gaat het om, als Israël verlost wordt, dan zullen de heidenen in het oordeel terechtkomen. Dat is wat de Heer gedaan heeft in het verleden. En dat is wat gedaan zal worden in de toekomst, want daar gaat het natuurlijk om. De Heer die dat ooit gedaan heeft, zal in de toekomst dit ook weer doen. En zelfs grotere dingen dan deze, want we lezen in de profetieën dat de uiteindelijke verlossing groter zal zijn. De verlossing van Israël in de toekomst, dat het een grotere verlossing zal zijn dan die in het verleden, de verlossing uit Egypte. Nou. Dan vers 3, ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel, tot zijn bedekking. Dat betekent dus inderdaad dat het licht uitgaat, daar komt het ongeveer op neer, van de hemel komen de lichten. Er zijn immers lichten aan de hemel, Genesis 1 zegt het immers. En als de hemel bekleed wordt met zwartheid, dan wil zeggen dat de hemel geen licht meer geeft, dat het duister wordt. En ik stel een zak tot zijn deksel, dat is precies hetzelfde. En daarmee is ook verklaard wat het is. Het gaat namelijk inderdaad om de dood. Want zwartheid, duisternis, is immers een beeld van de dood. En als de hemelen bedekt worden met een bedekking, een deksel, is dat precies hetzelfde. Brengt duisternis. Maar het begrip zak staat immers ook voor de dood. Zak is namelijk vormloosheid. Dat betekent dat de buitenkant zijn vorm verliest. De zak is vormloosheid en het gekleed zijn in zakken is nog een uitbeelding van de dood zelf. Dan heeft men de vorm, uiterlijke vorm, verloren. Ja, maar dat is het. Dat is natuurlijk rauw, maar dat komt omdat het een uitbeelding is van de dood, hè? Als men zich dus in zakken kleedt, is dat het teken dat men in de rouw is, uiteraard. Maar dat komt omdat men zich verbindt, als het ware, met de dood. Dan legt men dus de uiterlijke vorm af. Want een zak wil zeggen dat het geen vorm heeft, eigenlijk. Van zon en maan staat ook bij gelegenheid. Hè? De zon zal veranderen voor de duisternis. De maan zal zijn haar en zak, staat er dan. Hè? Ook vormeloos hebben. Er komt hetzelfde neer. Het is namelijk een beeld van de dood. Je moet zien wat het betekent. Als de maan geen schijnsel geeft, is dat een beeld van de dood. Duisternis, geen licht, geen leven, dus dood. Maar als het staat, hij zal zijn haar en zak, weet ik ook niet hoe ik me dat moet voorstellen. Maar dat betekent in wezen precies hetzelfde. Namelijk, het is een beeld van de dood. Het blijft zo. En dat is waar het hier om gaat. Moeilijker wordt het om te verklaren waarom die dood dan in verband gebracht wordt met de hemelen. Ik bekleed de hemel met zwaarheid en stel een zak tot zijn deksel. Waarom dat is moeilijk te verklaren. Er zijn twee mogelijkheden, maar ze hangen in ieder geval met elkaar samen. Het is namelijk of een uitbeelding van de dood van de Heer Jezus zelf, die immers de God des hemels is, of hoe heet dat, hè? Hij is de Heere uit de hemel, de laatste Adam, daar staat het immers van in 1 Korinthe 15. De Heer Jezus Christus, de laatste Adam, is uit de hemel, staat er dan. Hij is degene die zou sterven, en elke keer als er sprake is van zijn dood, waardoor de overwinning op de oude schepping behaald is, dan is er ook inderdaad sprake van verduistering van de zon en van de maan, van de sterren, kortom duisternis aan de hemel. En het meest in het oog lopende voorbeeld daarvan vind je natuurlijk ter gelegenheid van de kruisiging van de Heer Jezus, waarbij inderdaad 3 uur lang duister wordt, midden overdag. Hoe dat nou kon, technisch hè, of natuurkundig, weet ik ook niet, maar het gebeurde in elk geval wel en daar gaat het maar om. En verder is het zo dat als de Heer Jezus, als de gekruisigde zal verschijnen, weet u wel, het lam, staande als geslacht, als de Heer als de gekruisigde zal verschijnen aan het einde van de 70ste week van Daniel, krijg je precies hetzelfde verhaal. De zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, wat precies hetzelfde betekent hoor. Ze geven geen licht, ze zijn er niet meer. Als je sterren ziet als lichten, en dat zijn ze volgens de Bijbel, en het is aan de hemel duisternis, dan zeg je de sterren zijn van de hemel gevallen. Dat is gewoon spraakgebruik, dus helemaal niks bijzonders aan. De zon geeft er schijnsel niet, is verduisterd, de maan geeft er schijnsel niet, de sterren zijn van de hemel gevallen. Dus 3 keer hetzelfde, dat betekent dat de lichten aan de hemel er niet meer zijn. Dat is een uitbeelding van dood en daarmee ook een uitbeelding van rouw. Dan slaat het op de dood van de Heer Jezus. Een andere verklaring, maar hij komt uiteindelijk op hetzelfde neer, is deze. Dat je bij hemel natuurlijk zou kunnen denken aan de machten die er in de hemel zijn. Maar die heten nou eenmaal machten der duisternis, dus het wordt dan toch wat moeilijker. Maar de gedachte zou dan kunnen zijn dat deze machten overwonnen zijn enzovoorts. Ik heb het daar wat moeilijker mee met een dergelijke verklaring. Omdat dit heette nou eenmaal machten der duisternis. Dus als het dan duister wordt, dan zegt men dat op zich niet zoveel. En bovendien, de Bijbel spreekt in de eerste plaats niet over de machten der duisternis, maar in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus. Ik ben dus geneigd daar het eerste aan te denken. Want dan spreekt het over de dingen die tot stand kwamen bij zijn eerste komst. En zo is het ook, want deze schriftgedeelte, deze hoofdstukken, vooral hier de eerste hoofdstukken met de vijfde voor, hè, 50, 51, 52, 53, zijn dan hoofdstukken die in de eerste plaats spreken over de eerste komst van Christus en de consequenties daarvan. En daarmee breng ik het dus in verband. En ik zou niet weten waarom dit vers 3, Jesaja 50 vers 3, niet rechtstreeks in verband gebracht zou moeten worden. In de eerste plaats dus met de duisternis die ontstond tijdens de kruisiging van de Heer Jezus. En mocht u dat wat voorbarig vinden, dan zeg ik dat is ook zo, maar dan moet ik meteen even een paar versen verder lezen. Want daar blijkt dat inderdaad gesproken wordt over de Heer Jezus in zijn lijden en in zijn eerste komst. Dat dacht ik, hè? Laten we maar gewoon doorgaan, dus dan bevestigt zich dat wel. Er staat namelijk, de Heere Heer heeft mij een tong der geleerden gegeven. Dat is uiteraard een tong die met wijsheid spreekt, een tong der geleerden. Een tong van een geleerde is een tong die inderdaad wijsheid kan spreken. Want de geleerde wordt verondersteld die wijsheid te hebben. Hij is immers geleerd. Iemand heeft hem onderwezen, betekent dat. De Heere Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moede een woord ter rechtertijd te spreken. Schitterende uitspraak. Uiteraard over... Nee, ik wou zeggen over, het is zo, maar ik moet even zeggen, uiteraard van de Heere Jezus. Want hij is uiteraard degene die hier spreekt. Die mij, hè? Wie heeft die tong der geleerden gekregen? Dus uiteraard de Heer zelf, de Heere Jezus. En die heeft hij ontvangen, uiteraard uit de hemel, van zijn vader. Hij heeft de tong der geleerden, dat wil zeggen, hij is onderwezen in de eerste plaats. Hij is geleerd. En wel door het woord Gods. Dat lijkt me ook wel duidelijk. En wat doet hij met die kennis? Wat moet je er überhaupt mee doen? Je moet er zelf uit leven. En als je dan je tong bij gaat gebruiken, gaat spreken, is het de bedoeling dat wat er gesproken wordt, dat is een woord ter rechtertijd voor de moede. Degene die moe is. Iemand die moe is, die heeft zijn krachten verspeeld, die raakt zijn krachten en eigenlijk dus het leven kwijt. Een uitputting kun je met gemak sterven. Denk maar aan Esau, die dan ook nodige maaltijd nodig had, hè, in de tijd. Maar de gedachte is dus dat de moeder een woord zou ontvangen, maar dat woord zou hem dus weer moeten oprichten, zou hem leven moeten geven. Zo is dat. Iemand die moe is, heeft zijn krachten, zijn leven verbruikt. En wat hij dus nodig heeft, is nieuwe kracht. En de gedachte is dan dat dit woord van de geleerde inderdaad nieuwe kracht geeft. En aangezien die geleerde inderdaad de Heere Jezus is, betekent het dat het het woord is van de Heere Jezus Christus, wat aan de moede nieuwe kracht geeft. En als het niet nieuwe kracht geeft, dan kan het moeilijk het woord van de Heer zijn. En dan zeg ik het zeer terughoudend. Hè? Zeg het heel netjes. Want een woord van de Heer moet een woord zijn met kracht, van kracht voor de moeder. En wel terechtertijd. In het algemeen kun je natuurlijk de uitspraak van toepassing brengen op bijvoorbeeld de wereld of Israël. Van dat was die moeder, dat was degene die de kracht kwijt was geraakt. En terechtertijd op de tijd van de vader tevoren bestemd, of noem maar meer van die uitdrukkingen dan, hè. Kwam dan dit woord. Maar in het algemeen geldt het natuurlijk weliswaar voor Israël en de volkeren, maar het geldt meer speciaal natuurlijk net zo goed voor de individuele mens die terechtertijd dat woord ontvangt. Want dat is niet alleen maar zo gebleven bij in het leven van de Heer Jezus, maar het is nu nog zo. Eigenlijk is het zo dat we van hieruit niet eens zozeer naar de evangelie zouden moeten bladeren, maar meer speciaal naar de Hebreeënbrief. Want Hebreeën 1 vers 1 is dan altijd het eerste sleutelvers. Namelijk, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Ik laat de tussenzin weg nu even, voor het gemak. Want dat hij eerst voortijds veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, dat zal langzamerhand wel bekend zijn. Maar als je die tussenzin weglaat uit Hebreeën 1 vers 1 staat er dus, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, waarbij deze laatste dagen de aanduiding is van deze laatste bedeling tot nog toe. Dat wil zeggen, de vijfde, waarin wij nu leven. In de voorgaande heeft hij gesproken door de profeten, maar sinds deze en in deze laatste bedeling, in deze vijfde bedeling, heeft God tot ons gesproken door de Zoon. En aan zijn woord dienen wij ons te houden, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, maar dan zat ik al in hoofdstuk 2 vers 1. Waar staat, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Dat van ons, dat moet je er gewoon uit weglaten. Heeft er niks mee te maken. Het gaat om niet wat van ons gehoord is, maar wat van die Zoon gehoord is. Wat van het woord Gods gehoord is, daaraan moet men zich houden. En daarna komen wij terecht in het hart van deze brief. Het belangrijkste vers, eigenlijk het middelste vers. Niet volgens de telling, maar wel volgens de structuur van de inhoud. Het middelste vers van de brief, namelijk in Hebreeën 4 vers 16. Dat is het middelste vers van de brief. Dat staat helemaal middenin. Het hoogtepunt. Namelijk, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, waarop die Heer zit en wiens woord tot ons komt, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Heb je precies het verhaal. Daar is een woord van Christus namelijk voor de moeder te rechter tijd. Want die genade en barmhartigheid, dat zijn uiteraard woorden van leven, die bedoeld zijn voor de moeder. En hij wordt daarmee geholpen. De moeder moet nou eenmaal geholpen worden, omdat hij zijn krachten kwijt is geraakt. Hij heeft hulp nodig. En die hulp, die komt nou eenmaal. Van wie komt die hulp? Ik was al even heel ver weg alweer. De hulp komt van mijn God, want mijn God is hulp. Nou zei ik dus dat die komt van Eliezer. Dat zei ik, hè? Eliezer, mijn God is hulp, Eliezer. En Eliezer was, weet je wel, Eleazar, oftewel de tweede hoge priester, kortom de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. En zo zijn we weer rond, want daar gaat het hier over in Hebreeën. Om geholpen te worden, dus een verwijzing naar Eliezer. Om geholpen te worden, namelijk op die troon der genade zit de grote hoge priester die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Uit vers 14 van Hebreeën 4. En dan vers 16 weer, laat ons dan met vrijmoedigheid tot hem naderen. Om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden. Om geholpen te worden namelijk te bekwamer tijd. En dat is zonder meer een variant op of een verwijzing naar Jesaja 50 vers 4. De Heer heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik weten met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken. Het is dus de verwijzing naar Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het. Wat er nog bij komt, dat de Hebreeënbrief het ook verklaart, vooral de daaropvolgende versen, Hebreeën 5, het verklaart dat de Heer Jezus die geleerde is en zoveel geleerd heeft in de dagen zijns vleeses. Dus ja, ik aarzel altijd om die versen aan te halen, want het zijn nogal gecompliceerd opgebouwde versen, maar Hebreeën 5 vers 8 zegt dan toch in ieder geval dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft, geloof geleerd heeft. Hij is dus geleerd geworden, onderwezen. In ieder geval uit hetgeen hij heeft geleden. Niet alleen daaruit, uiteraard. Want geloof is nog altijd geloof in het woord van God. Zodat men dat in ieder geval ook leert uit het woord van God zelf. Dat kan niet anders. Lijden alleen maakt de mens niet gelovig. Kan niet, want dan zal het woord moeten zijn waarin hij gelooft. In de eerste plaats. Maar het lijden kan hem natuurlijk wel helpen om zijn vertrouwen te stellen op het woord van God. En dat is in elk geval met de Heer Jezus gebeurd. Dus hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden en geheiligd zijnde is hij voor allen die hem geloven, voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is inmiddels vers 10 van Hebreeën 5 en daarna zou je meteen weer kunnen lezen. Het laatste vers van hoofdstuk 4. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegang tot de troon der genade om barmhartigheid te vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Dus u ziet dat dus in Jesaja 50 gesproken wordt over het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, zonder dat de naam er maar bij gebruikt wordt. En dat gebeurt natuurlijk meer omdat de naam Melchizedek zelf maar zelden voorkomt. Dus alleen Genesis 14, Psalm 110 en de Hebreeënbrief, meer niet. En op andere plaatsen vinden we dezelfde waarheid wel terug, maar dan zonder die naam erbij te gebruiken. Dan vinden we het omschreven. Nou. Dus dan, dan gaan we nou weer terug naar Jesaja 50, vers 3. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. Dat zou dan een beeld zijn van de dood, of letterlijk een verwijzing naar de duisternis op de dag van de kruisiging van de Heer Jezus. Maar het blijft hetzelfde, het is een verwijzing naar zijn dood. Waarna vers 4 spreekt over de opgewekte Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Heb je dat? 3 is dan dood, vers 3. Vers 4 is dan zijn opstanding. Het is misschien iets te krap geredeneerd, maar ik denk toch dat het duidelijk is zo. Dat neemt niet weg dat we die woorden net zo goed in verband brengen met zijn optreden en zijn prediking voor zijn dood. Maar de hoogtepunten van grote resultaten van wordt er gevonden uiteraard na zijn opstanding. Ik heb vergeten het ding uit te zetten. Eens even zien. We waren in vers 5. De Heere heeft mij... bij vers 5 zijn we nu. De Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Dat wil zeggen dat hier verder gesproken wordt over de Heere Jezus en dat het te maken heeft met de Hebreeënbrief. Dat moet nu in elk geval duidelijk zijn. Want deze uitspraak namelijk uit vers 5 wordt later in de Hebreeënbrief aangehaald. Dat kan niet missen, want zelfs de vertalers hebben het erbij gezet. En daar zie je dus achteraf de bevestiging van deze dingen, hoe lastig het ook is, dat het zo werkt. Maar zo werkt het nou eenmaal in de profetieën. Het eigenaardige is namelijk, laat ik dat dan eerst vertellen, dat wij geneigd zijn de dingen chronologisch te vertellen. Namelijk, eerst dit, dan dat, dan dat, dan dat. En zo. We hebben daar een schema voor.